Je luistert naar In de Ogen van de Leerling. Een serie portretten van bevlogen onderwijsmensen. Ze vertellen over wat zij als vanzelfsprekend elke dag doen. En je voelt in je vezels hoe zij het verschil maken. Docenten, directeuren, conciërges, professionals met verschillende rollen, maar één gedeelde missie. Ze werden door collega's, leidinggevenden en studenten genomineerd voor deze expositie omdat zij erin slagen de leerling in de ogen te kijken, te zien en ook in de ogen van de leerling het goede te doen.
Ik wist eigenlijk niet zo goed wat het pedagogische was. Dat had ik zelf op de lerarenopleiding. Dat is ver weg, hè, in de jaren 80. Toen was daar geen aandacht voor. Het was onderwijskunde dat de klok sloeg. En ik kwam er eigenlijk toen pas achter dat wat pedagogiek is, is eigenlijk wat ik vanzelfsprekend vind voor een leraar.
Ik ben Marco en in deze aflevering spreek ik Monique, die als hoofddocent pedagogiek en didactiek werkt aan de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn aan de Hogeschool Rotterdam. Mijn eerste les. Alles wordt duidelijk, belooft de docent. Ik zit vooraan, dicht bij het bord en wacht af. Maar ik begrijp die man echt niet. Iets met de curriculum? CV? CV-ketel? Het is nu stilte voor de storm, zegt hij. Ik kijk naar buiten. De zon schijnt. Dan zal het de CV-ketel wel zijn, besluit ik. De lessen daarna wordt mij duidelijk dat ik dit niet kan. Dat ik nooit leraar kan worden. Ik begrijp de taal van school niet. Kan de docenten niet volgen. Ik versta ze domweg niet. Beroepsontwikkeling les 1. Er komt een vrouw met een gigantische bos krullen het lokaal binnenstampen. Ze zwiept haar tas op een stoel, kijkt naar het digibord, schuift er in rap tempo een tafel voor en gaat al beenzwaaiend op de tafelrand zitten. Lachend kijkt ze ons aan. Wat een geniale opkomst. Ik ben Monique, zegt ze. Jullie docent en voor een aantal van jullie SLC'er. Ik hoop meteen dat ze mijn coach zal zijn. En dat is ze. En wat voor een. Tijdens ons coachgesprek leg ik haar uit hoe ik de wereld zie. Dat ik echt wel wil. Dat ik heus heel slim ben, maar de gewone wereld gewoon niet begrijp. Ze kijkt me aan. Laat me ratelen. Ze luistert hardop. Geen oordeel, geen medelijden, maar oprechte interesse. Nieuwsgierig naar hoe ik de wereld beleef. En dat voelde zo verdomd fijn. Heel even was het niet erg om anders te zijn. Tekst is nog wat langer, maar ik doe hem even tot hier. Dit schreef Jen, die we ook in de podcast gaan terughoren, over jou, Monique, als docent.
Ja.
En voor we dadelijk op jouw functie en wat je allemaal doet ingaan, wil ik eerst even weten, wat doet het met jou om dit zo terug te krijgen?
Nou, ten eerste ben ik blij dat ik het zelf niet las, voor hoefde te lezen. Want ik kan het eigenlijk niet lezen zonder een enorme brok in mijn keel te krijgen. En soms zelfs gepaard met een traan. Het raakt me heel diep, omdat ik omschreven word zoals ik mezelf ook ken in de zin van brusk en schuift de tafel opzij, gooit de tas in de hoek. Maar dat luisteren, ik dacht altijd, juist omdat ik veel praat, dat ik niet zo goed kon luisteren. En omdat zij dit zo in haar essentie ervaren heeft, doet me dat heel veel. Want ik wil er graag zijn als leraar voor studenten. En het feit dat zij heeft sowieso een speciaal plekje in mijn hart ook. Dat zo vanaf het begin voelde, vind ik heel fijn.
Voel je dat op zo'n moment dat het gebeurt ook? Die erkenning voor dat luisteren, wat je dan op dat moment doet, dat die er is?
Nou, dit, kijk, soms wel, soms niet. En in dit geval, dit is wel echt een speciaal geval. Niet zij, maar onze situatie. Zij is trouwens ook best een speciaal geval bij nader inzien. Maar ja, soms heb je dat met mensen. Ik heb ook beschreven dat toen ik haar zag, liep ze regelrecht mijn hart binnen. Ik had helemaal niet door dat ze zo anders was. Ik vond haar gewoon heel bijzonder leuk en oprecht. Dus die aandacht, die was er automatisch voor haar. Dat heb ik natuurlijk niet bij elke student of elk mens dat ik tegenkom.
In de aflevering waarin Jen te gast is, hebben we ook een mooie quote van jou. Dus daar gaat de luisteraar vanzelf nog in meegenomen worden. En als we dan meteen even inzoomen op jouw werk als docent. Ja, docent dekt de lading, denk ik niet eens. Hè? Je bent veel meer dan alleen docent aan de Hogeschool Rotterdam.
Ja, eigenlijk niet. Eigenlijk ben ik docent of lerarenopleider. Maar dan ben je ook docent van aankomende docenten. maar ik werk bij de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn, Hogeschool Rotterdam. En daar ben ik docent en coach. Maar dat is iedereen die daar werkt. Wij zijn allemaal docent en coach. En daarnaast werk ik, het zijn allemaal heel veel woorden die nu komen, bij Kenniscentrum Talentontwikkeling, bij de expertisekring werk maken van onderwijspedagogiek. Waar wij onderzoek doen en waar ik vooral startende leraren of leraren in het mbo begeleid in hun pedagogisch aspect van het onderwijs. Ja, dat.
Ja. En wat zie jij als jouw grootste missie daar? Wat moet daar gebeuren? Waarom sluit je je aan bij zo'n kenniscentrum? Waarom ga je aan de slag naast je baan als docent? Of misschien ook wel een beetje in je baan als docent. Maar waarom is dat zo belangrijk?
Ik heb een jaar of 10 geleden de master leren en innoveren gedaan. En ik maakte daar kennis met de aspecten van het docentschap. Had ik nog nooit eerder op die manier zo bekeken, gek genoeg. Het didactische, het pedagogische. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat het pedagogische was. Dat had ik zelf op de lerarenopleiding, dat is ver weg, hè, in de jaren 80. Toen was daar geen aandacht voor. Het was onderwijskunde dat de klok sloeg. En ik kwam er eigenlijk toen pas achter, tijdens die master, dat wat pedagogiek is, is eigenlijk wat ik vanzelfsprekend vind voor een leraar. En toen ik de kans kreeg om samen met Piet Boekhout in het kenniscentrum te gaan werken aan dat pedagogische aspect van het docentschap, ben ik dat meteen gaan doen. En onderzoek doen bestaat voor mij ook voor een groot deel om samen met die docenten te kijken, wat doe ik eigenlijk? Wat doe ik goed? Waarom? En is dat in het belang van mijn studenten of leerlingen? En dat hele mens zijn is voor mij vanzelfsprekend. Maar dat is niet per se zo in het onderwijs. Mm-hmm. En ik merkte het ook heel erg toen ik een keer een aanvaring had met een student. Dus van de leraaropleiding, een volwassen vrouw. En dat is een heel lang verhaal, doet er denk ik niet toe. Maar het kwam erop neer dat we echt wel een clash hadden samen. En of nou niet samen, met elkaar. En ik ging woedend naar huis en zij werd echt tegengehouden door haar medestudenten en vriendinnen. En ik had daar echt zo'n verschrikkelijke last van. Dus meteen met mijn vrienden overgesproken, later met collega's. En toen werd er zo vanuit verschillende kanten gezegd, ja, je moet met haar in gesprek, met je manager. Want wat zij heeft gedaan is ontoelaatbaar. En ergens voelde ik van, ja, dat wil ik niet. Dan ga je zo op het gezag zitten en op overmacht van 2-1. En toen kwam ik een collega tegen die is geboren als pedagoog volgens mij. Hij heeft ook 5 kinderen. En die zei, Monique, mag ik je advies geven? Jij bent de leraar en jij geeft haar een volgende kans. En jij reikt je hand uit. En als ze die niet pakt, doe je dat nog een keer. En als ze die niet pakt, doe je dat nog een keer. En toen dacht ik van, ja, om het even of dat klopt of niet. Voor mij klopt dat wel. En dat heb ik gedaan. En ik heb er wel gewoon via de mail uitgenodigd voor een gesprek. Maar daar niet de nadruk gelegd op het conflict. Maar meer op dat we samen verder willen. Ik in ieder geval. Maar goed, zij is net zo explosief als ik. Dus zij was ook al lang weer gekalmeerd. We hadden een gesprek en we waren allebei tot tranen toe bewogen. Omdat we er spijt van hadden. Omdat we ook niet ik wist van haar niet dat het zo diep zat. En zij hoorde van mij dat ik er mee gezeten had. En over gesproken had met mensen. En toen kwam ik erachter dat ze mij eigenlijk helemaal niet zozeer als mens zag. Maar als docent. En al die gevoelens die je natuurlijk gewoon hebt. En die je ook mee naar huis neemt. Dat is voor haar een openbaring geweest. En onze relatie was eigenlijk meteen goed vanaf toen. En ze weet dat ik haar ook heel vaak noem in gesprekken. Als voorbeeld van dat mens zijn inderdaad.
En waarom is dat niet vanzelfsprekend in die onderwijssetting? Want jij neemt dat mee in de lessen die je geeft. Toch had zij dat anders ervaren. Is dat die socialisatie waar we in zitten? Dat daar zo van oudsher weinig ruimte voor is?
Ja, ik weet het niet. Soms als ik leraren spreek die denken ook, ik vind het bijna raar om te zeggen, maar die denken ik trek een pak aan, want dan heb ik een soort natuurlijk gezag. Of ik kleed mij neutraal, want alles leidt af van dat wat ik te vertellen heb. En dat soort opmerkingen hoor ik nog steeds wel. En dan valt, ik zal het netjes zeggen, valt mijn mond echt open dat ik denk, hè? Maar het is toch juist mooi om iets van jezelf te laten zien. En dat is ook het bekende verhaal. Welke leraar is je bijgebleven? Dat zijn ook vaak mensen, ja, dan zeg ik ze al, dan noem ik al het woord mens. Dat zijn vaak docenten die niet alleen maar een verhaal vertellen, maar daarin ook zichzelf meenemen.
Hoe heb jij dat ontdekt dat jij dat belangrijk vond?
Ik denk dat het komt omdat ik ging werken. Mijn stages waren op het ISK. En ik heb gewerkt met AMA's, alleenstaande minderjarige asielzoekers, en met volwassen vluchtelingen. En ik merkte dat het dan juist belangrijk is om een mens te zijn. En ik had kritiek op mijn collega's, omdat zij de volwassenen die zij Nederlands leerden, in mijn ogen behandelden een beetje als kinderen. Of ze deden een beetje uit de hoogte. Terwijl ik alleen maar dacht, ja, die mensen die hebben misschien veel meer verworven dan ik. Ik was toen, weet ik veel, 30 of zo. Het enige wat ze niet kunnen is mijn taal spreken. En ze hebben mijn taal of onze taal nodig om überhaupt iemand te kunnen zijn in dit land. Dus ja, ze hebben niet zoveel aan grammatica regels en zo moet het en zo doen we het. Maar meer aan een gevoel van je bent hier welkom en je mag hier zijn. En ik ben blij dat je er bent. En met alles wat je meeneemt uit je leven en je ervaring, gaan we die lessen doen. Zoiets. Ik denk dat het daar begonnen is. Omdat ik niet in een school kwam waar strakke regels heersten, waar zogenaamd moeilijke klassen en moeilijke leerlingen waren. Denk ik dat achteraf dat ik misschien juist wel mezelf heel erg als mezelf heb kunnen ontplooien. Omdat ik met andere volwassenen te maken heb gehad.
En omdat die ruimte vanuit de instelling daar ook was.
Zeker.
Om dat zo in te vullen.
Ja,
ja, mooi. Je gaf aan, met Jen heb jij een speciale relatie. Dus dat geeft een brok in je keel om dan zoiets terug te horen of te lezen. Bij andere studenten is die klik er minder. Hoe werk je aan die relatie als dat wat minder vanzelf komt?
Nou moet ik zeggen dat de meeste studenten bij ons zie ik graag. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen bij wie waar je iets meer moeite mee hebt.
Ja.
Ik ben van nature een zeer ongeduldig mens. Als leraar ben ik iets geduldiger, maar ook nog ongeduldig. Dus mensen die niet zo'n rap tempo hebben, daar heb ik nog wel eens moeite mee. Maar ja, ik heb ondertussen ook wel geleerd dat ik moet luisteren, vragen stellen. En niet terwijl iemand iets vertelt wat in mijn beleving veel te lang duurt, om te denken aan de volgende vraag. En ja, dat kun je natuurlijk wel trainen. En uiteindelijk kom je erachter dat als je echt aandacht hebt voor mensen, dat er altijd iets is wat aantrekkelijk is. Dus het is nooit zo dat er iemand waardeloos is tegenover je. Ja. Dus als je je daarvoor openstelt, dan zie je het ook.
Ja. Maar een belangrijk aspect is dus dat jij bij jezelf weet welke eigenschappen daar in de weg kunnen zitten.
Ja, want vroeger dacht ik ook wel eens als mensen wat introverter zijn, wat ik absoluut niet ben. En als ze dan last van mij zouden hebben, zo van nou, dan komen ze maar naar me toe. Terwijl ik nu weet van ja, dat is dus juist het introvert zijn. Die gaat niet naar jou zeggen van Monique, ik vind je te aanwezig.
Ja.
Dus ja, gewoon meer kijken naar de ander en ja, proberen aan te voelen of te bepalen wat die ander nodig heeft, in plaats van wat ik belangrijk vind.
Ja.
Maar dat is niet iets wat ik al 30 jaar met me meedraag, zeg maar. Ik kan gerust zeggen dat even kijken hoor, ik word bijna 60, dat een kleine 20 jaar het geval is.
Ja.
Ik was een keer met een vriendin en zei, ik was met haar, tenminste, ik dacht dat we een gesprek hadden. Volgens haar zei ik de hele tijd, ja, maar ik vind, ja, maar ik vind, ja, maar ik vind. En toen zei ze tegen mij, Monique, er is helemaal niemand geïnteresseerd in wat jij vindt. Nou, dat is toen, ik weet het nog, ik was 42 en ik dacht echt, hè? Huh? Ik was echt zo verbaasd. Ik denk, maar het is toch allemaal hartstikke interessant wat ik vind. Dus dat is, ja, dat heb ik echt wel geleerd.
Ja, nice. Je geeft al aan van, als mens ben ik ongeduldig, als docent iets geduldiger. Dus die twee vallen niet helemaal samen.
Ja.
Kom je ook wel eens momenten tegen waarop daar wat wrijving zit?
Oh dus, ja. Ja, ik blijf gewoon altijd doen voordat ik denk.
Ja.
Nou ja, niet altijd. Maar ik had bijvoorbeeld een tijdje geleden had ik een aantal vierdejaars. Die ken ik gelukkig al een tijdje. En dat waren allemaal jonge vrouwen van eind 20, begin 30. En die hadden ook echt wat samen, ze waren vriendinnen. En het was een klein clubje, ik begeleidde ze in het afstuderen. En die zaten op een gegeven moment de hele tijd te kletsen. En van ja, Monique. En op een gegeven moment was ik bezig met de een en de ander zat Monique. En ik zei echt, voordat ik het door had, ja, hou nou wel even je mond. Verdorie, en ik heb geen kinderen, dat wilde ik ook niet. Want dat mama, zou ik gek van worden. En nou zit jij de hele tijd, Monique. Dat heb ik dan gezegd. En ik weet dan, als ik het gezegd heb, oké, in deze setting kan dat. Maar ik weet ook, dit moet ik dus niet doen in een normale klas die mij misschien nog niet kent, die ik niet ken. Maar ja, soms ben ik dan net iets te veel mezelf, denk ik wel eens.
En waarom vind je dat dat niet kan in een klas die wat minder bekend is met jou?
Omdat sommige mensen wel eens schrikken van mijn primaire reacties. Omdat ik praat vrij luid. En ik ben, zoals Jen al omschreef, vrij abrupt, of hoe zeg je dat? Vrij bewegelijk ook. En soms schrikken mensen ervan. Ik heb het ook wel eens gehad dat ik later met een paar studenten daarover sprak. Dat ik iets te enthousiast was geweest. Maar ook iets in de zin van dat ik iemand had afgekapt. Dus niet enthousiast in positieve zin. Maar die studenten die zeiden later van ja, maar mevrouw, dat geeft toch niet? En ja, zo is dat nou één keer. Dus die hadden eigenlijk veel meer begrip van mij dan dat ik voor mezelf had op dat moment.
Ja, en ik maak nu in mijn hoofd meteen het linkje van als je de ander de ruimte geeft, betekent dat ook dat je zelf als mens die ruimte kunt pakken.
Ja, nou ja, wellicht ben ik soms een beetje te streng nog voor mezelf.
Ja.
Bedoel je dat?
Ja, nou ja, misschien wel. Ik probeer een beetje te vinden van waar moet je jezelf afremmen? En waar is het gewoon onderdeel van jouzelf? Wat ook juist maakt dat je die docent bent die zich goed kan verplaatsen in de ander, die de ander de ruimte kan geven.
Hmm. Ja.
Ik weet ook niet of we daar nu een sluitend antwoord
nee,
op moeten vinden.
Nee, ik niet in ieder geval. Nee.
Het blijft een interessante... Ja, dans vind ik dan zo'n beetje zo'n uitgekoud woord. Maar het blijft een interessante wisselwerking. Van waar dan die grens zit. Dus misschien ook wel per leerling of student verschillend.
Ja, zeker. Wat ik tegen de een zeg, zeg ik tegen de ander absoluut niet.
Ja.
Dat is, Ik ben ook echt niet voor die eenvormigheid. Want dan word je een soort robot met, ja, zo, dit is wat ik doe en ik doe dat tegen jou, Dat vind ik een beetje kunstmatig.
Ja.
En dat zou ik echt geen minuut volhouden, volgens mij.
Hey, kan je ons eens meenemen in jouw loopbaan vanaf de jaren 80? Wat heb je allemaal gedaan als pedagoog?
Ik heb heel lang over mijn studie gedaan. 7,5 jaar, volgens mij. Terwijl het gewoon een leraaropleiding van 4 jaar was. Ik deed Nederlands. Ik wilde eigenlijk Nederlands en tekenen doen. Maar ik woonde in Drenthe en ik wilde naar Groningen en niet naar Leeuwarden. Dus werd het Nederlands en huishoudkunde. Maar ik ging naar Groningen. Ik weet niet of je Groningen kent in de jaren 80. Maar ik zat als eerste in een café op een feestje. En ik ging als laatste weer naar huis. Dus die studie die duurde echt ongelooflijk lang. En niet omdat ik het niet kon, maar omdat ik er... Ja, ik was elke dag op school, maar ik hield daar een soort audiëntie. Ik zat dan in de kantine en toen rookte ik nog en koffie drinken, dat mocht ook allemaal binnen. En dan kwamen die studenten en dan die en iedereen ging naar de les. En ik zat eigenlijk de hele dag een beetje in die zaal. En toen ben ik overgestapt naar de deeltijdopleiding, want ik had na 3 jaar mijn propeduizen nog niet. En toen zag ik allemaal mensen, zoals ze ook nu bij mij in de klas zitten, die en werkten en een gezin hadden en een studie deden en die gewoon hun tentamens haalden. En toen dacht ik ineens, oh, nou, dan moet ik dat ook kunnen. Dus toen ging ik leren voor tentamens en toen haalde ik het. En toen dacht ik echt van, ja, God, dit is een leuk concept als je wat doet. En toen ben ik in die deeltijdopleiding ben ik een specialisatie drama gaan doen. Dus uiteindelijk ben ik docent Nederlands, want dat is wat ik studeerde. En ben ik docent drama bij de gratie van die acte Nederlands. En toen heb ik dus heel lang NT2, Nederlands als tweede taal, aan volwassenen en jongeren gegeven. En toen was ik dat zat. Want ik ben vrij snel dingen zat. Dus na 2-3 jaar dacht ik van nou, dat heb ik allemaal een keer gedaan. En toen heb ik zo'n loopbaanoriëntatie gedaan. En die vrouw zei tegen mij, je moet iets creatiever gaan doen. En toen ben ik zo stom geweest om Nederlands te gaan geven op de opleiding mode en kleding. Nou, voor zover dat creatief is, zit niemand op het vak Nederlands te wachten natuurlijk. Dus daar was ik snel weer verdwenen. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij een dansgezelschap, professioneel dansgezelschap, stond in de krant. Toen nog had je alleen nog maar een krant. Ze zochten een productieleider en een educatief medewerker. Dus ik een vriendin opgebeld. Ik zeg, wat is een productieleider? Want ik kende alleen productie lopende band in een fabriek. Nou, ik denk, oké, ga maar. Want ja, educatief, daar had ik wel ervaring in. Nou, toen had ik gewoon de mazzel dat die zakelijk leider, die zag mij en die dacht van ja, haar wil ik. En hij had verder helemaal niet gekeken naar wat ik wel en niet kon volgens mij. Dus heb ik 5 jaar gewerkt. Was echt fantastisch. Dat was Galilee Dance in Groningen. En we echt letterlijk de hele wereld overgereisd met dat dansgezelschap. En nou, dat hield na 5 jaar ook op. Was ik het ook zat, min of meer.
Op welke manier zag die zakelijk leider jou?
Iemand die weet wat ze wil, die goed kan zeggen wat ze wil, die niet bang is om de mond open te doen, want je weet misschien, artistiek leiders zijn nog wel eens die ego's die wat tegengas nodig hebben. En een persoonlijke klik, dat was het, denk ik. We hadden ook gelijk wel lol. Dat is ook vaak wel een goed teken. En toen was ik 42 en toen dacht ik, ja, ik heb geen man, ik heb geen kinderen. Dat wilde ik allemaal niet, want ik wilde niet vastzitten. Maar ik zit nu toch al 22 jaar in Groningen. Dus als ik wat wil, moet ik weg. Dus ik dacht, Amsterdam of Rotterdam. Want de rest vond ik allemaal provinciestadjes. En ik wilde wel in Nederland blijven. En toen ben ik via in Rotterdam terechtgekomen. Eerst als een soort cultureel coördinator. Ik weet het niet eens meer. Iets ergens. Nou, het was echt niks. Dat was na een half jaar bekeken. En ik kende hier 2 mensen. 1 danser die van Galilee Dance naar Scapino was gegaan. En 1 oud vriend die in dat groepje zat toen we studeerden. Die werkte hier bij de hogeschool. Hij zegt, je kan toch lesgeven? Kom dan hier. Maar ik had met een groot gebaar het lesgeven vaarwel gezegd. Want dat was een grijze massa. En ik was op zoek naar avontuur. Dus ik zeg, nee, dat ga ik niet meer doen. Ik zie wel. En toen zei hij, weet je nog zo goed, nou dan blijf jij toch lekker langs de Maas lopen zonder werk. En toen dacht ik van, oh ja, laat ik het maar gaan doen. En toen ben ik gaan solliciteren. Toen werd ik gelijk aangenomen. En ik weet nog zo goed, die eerste les waar ik binnenstapte, dat ik echt dacht, oh ja, maar dit kan ik. Ja. Want bij zo'n dansgezelschap als productieleider kun je eigenlijk, ja, je kan heel goed regelen, maar daar vind ik eigenlijk niks aan. En ik kan niet dansen. En ik kan niet licht ontwerpen. En ik kan geen geluid doen. Ik kan niks eigenlijk. En als ik dan in het onderwijs zit en dat lesgeven, dat past me echt. Ik voelde echt van, ja, hier is het. En dan in die school via ben ik dan nu gekomen waar ik nu zit. Dat is mijn loopbaan sinds de jaren 80.
Nice. Kan je dat eens omschrijven, het gevoel dat je dat kan? Hoe merk je dat je dat kan?
Nou, omdat het voelt als vanzelf. Ik hoef geen moeite te doen. Ik begon als docent Nederlands, waar ik echt helemaal niks aan vind. Maar goed, dat Nederlands, dat wat zij moesten leren, dat heb ik wel in mij, zeg maar, die kennis. Dus het gemak waarmee je dan in relatie met die studenten dat vak behandelt. En het gemak waarmee ik met zo'n groep omga en plezier heb met die studenten. Dat gevoel was heel prettig. En dat zij dat ook zo ervaarde. Want ja, als ik in mijn eentje lol heb, daar word je ook niet wijzer van natuurlijk.
Ja, ja.
Ik denk dat dat het is. Het gaat vanzelf.
Ja. Het pedagogische aspect, dat werd voor jou belangrijk. Omdat je voelde van, hé, wacht even. Dit is iets wat voor mij vanzelfsprekend is. Maar in het onderwijs nog niet zo vanzelfsprekend overal is, helaas. Hoe kijk je nu naar de toekomst, lesgevend aan de docenten van de toekomst? Hoe zie je dat nu ontwikkelen?
Nou, ik zie dat de studenten die bij ons binnenkomen, de meeste hebben al een aantal of veel jaren gewerkt in zorg en of welzijn. Sommigen komen direct door van het mbo, maar die hebben dan een opleiding zorg en welzijn gedaan. Zijn heel erg niet zorgend, maar wel van het pedagogische. Ze zijn echt heel erg bezig met die studenten. En die mbo-docenten die ik begeleid. Nou, ik iedere keer denk ik, nou, het mbo-onderwijs mag zich echt in de handen knijpen dat deze mensen rondlopen. Want uiteindelijk zijn ze pedagogisch allemaal heel erg sterk. Maar omdat de waan van de dag en de systemen waar we in zitten en waar we onszelf in hebben laten duwen, vragen zoveel andere dingen van hen dat ze dat pedagogische eigenlijk een beetje, ja, bijna vergeten zijn. En ik denk dat die leergang ook tot zo'n succes maakt. Dat ze voelen van, ja, maar dit is waarom ik leraar ben. En omdat ze daar mee spelen, mee oefenen en met elkaar over hebben, voelen ze zich daar ook in gesterkt, denk ik, zeggen ze ook. Dus ik zie het niet somber in wat dat betreft. Als je het op kleine schaal bekijkt, de docenten waar ik mee te maken heb, die ik hoop wel dat zij debet zullen zijn aan die verandering, die kentering, of hoe zeg je dat, die omslag die we volgens mij heel erg nodig hebben.
Ja, en ik hoor daar ook wel eens minder hoopgevende
ik ook
berichten in. Dus hier word ik ook wel blij van eigenlijk, om dit zo te horen. En wat is dat pedagogische wat zij meenemen? Is dat iets wat ze in dat zorg en welzijn geleerd hebben? Of is dat iets wat er al in zat, wat de ruimte heeft gekregen daar? Hoe is het zo aanwezig?
Nou ja, sommige studenten zeggen dat ze in zorg of welzijn zijn gaan werken omdat ze iets willen betekenen voor een ander. Wat wel lastig is voor sommigen, dat als je in de zorg hebt gewerkt en je bent leraar, ben je niet een zorgverlener. Dus zij moeten zichzelf eerder afremmen. Of zich anders opstellen tegenover leerlingen dan vroeger patiënten. Maar het zijn over het algemeen mensen die in mensen geïnteresseerd zijn en die iets willen betekenen. En als je van betekenis wil zijn, dan ga je niet voor een klas staan en je verhaaltje afdraaien. Maar dan doe je meer dan dat.
Ja, en dat is ook iets voor een ander willen betekenen. Is inhoudelijk ook alweer iets heel anders dan iemand 3F niveau Nederlands willen bijbrengen.
Ja, zeker.
Daar heb ik met mijn opleiding ook de leraaropleiding Nederlands gedaan. En een tijd Nederlands in het mbo gegeven. Maar dat 3F niveau, dat interesseerde me helemaal niet.
Nee.
Dat stond het verste weg van wat ik daar iedere dag wilde doen. En aan het doen was eigenlijk ook. Met als resultaat dat de meesten wel dat 3F niveau uiteindelijk haalden. Maar dat voelde zo niet relevant.
Nee, en het is ook zo vervelend. Want als je bijvoorbeeld in dat NT2 onderwijs, als je mensen Nederlands moet leren, wordt er heel veel, destijds in ieder geval, werd er heel erg uitgegaan van grammatica. En die grammatica interesseert me eigenlijk helemaal niet in eerste instantie. En ik zei ook steeds, als je een taal leert, dan leer je dus communiceren via een andere taal. Dus dat moet je leren door te communiceren. En niet door in je eentje driehoog achter, destijds schriftje, nu computer, grammatica oefeningen te gaan doen. Maar ook toen was die grammatica natuurlijk heel erg een houvast voor al dat andere wat niet zo duidelijk en zichtbaar en meetbaar is. Dus dat was toen al dat ik me daar erg tegen verzette. En dat ik het veel interessanter vond om mensen door middel van de taal te leren. En niet door middel van de regels.
Ja, oh, dat vind ik mooi gezegd. Ja.
Ja, ik eigenlijk ook wel. Nee hoor.
Ja. Hey, als je dan terugkijkt op die rijke loopbaan die je al hebt gehad, waar ben jij dan het meest trots op?
Dat vind ik best nog wel een lastige vraag, merk ik. Ja. Ik vind het fijn als studenten zelf merken dat ze gegroeid zijn en daar ook woorden voor hebben. En ik vind het altijd grappig als ze dan, dat doet niet iedereen natuurlijk, maar als er dan gezegd wordt aan het einde van zo'n studie van ja, nou dank je wel voor alles wat je hebt gedaan. En mijn standaard antwoord is ook altijd ja, je hebt het zelf gedaan. Maar dat vind ik heel erg mooi om te zien. Dat ze ergens gekomen zijn. En dat ergens, dat verschilt natuurlijk per persoon. Uiteindelijk heb je wel ik bedoel, iedereen is startbekwaam die zijn diploma krijgt. Maar sommigen zijn natuurlijk veel verder. Dat denk ik. Ik vind het een lastige vraag.
Ja, ik vind het ook wel leuk dat je daar zo mee worstelt. Want je legt het nu heel erg buiten jezelf. Hè? Maar die student heeft zelf heel veel gedaan, dat spreek ik niet tegen, maar jij hebt daar ook iets in gedaan.
Nou ja, het enige, als ik het over mezelf moet hebben, alsof ik niet al een half uur over mezelf klets, maar goed. Als ik het over mezelf moet hebben, waar ik het meest trots op ben, wat mezelf betreft, is dat ik altijd doe wat ik wil. En wat ik wil is altijd wat mijn hart me ingeeft. Dus ik volg mijn hart. En mensen zeggen heel vaak van, nou, dat moet je niet doen. Of dat is dat nou wel slim? En ik denk, ja, Ik denk niet eens. Ik denk het wel. Ik wilde bijvoorbeeld ook, wat ik zei, ik wilde naar de grote stad, na 22 jaar Groningen. En mensen zeiden van, nou, doe dat niet. Hè, Rotterdam is een rauwe stad. Hè, dat is echt niet hetzelfde. En ik dacht alleen maar, ik wil ergens naartoe waar ik, als ik de hoek omsla, niet weet wat daar is. En dat was hier letterlijk zo. Want ik ben hier niet zo vaak verdwaald. Want Rotterdam is vrij eenvoudig, merkte ik, als vrouw zonder richtingsgevoel. Maar dus die keuzes die voor mij logisch zijn en voor een ander niet, dat ik daar toch in doorzet. Dat ik me niet van mijn pad laat brengen.
Luisteren naar jezelf.
Ja.
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 Nu staat er verderop in de tekst, ik stopte wat eerder met lezen, maar verderop in de tekst gaat het over dat Jen in dit geval wat minder moest luisteren naar de richtlijnen van het curriculum en misschien wel wat meer naar zichzelf, dat jij dat gefaciliteerd hebt. Is dat, vertaal ik dat zo goed?
Ja, misschien wel. Het is, of ik het gefaciliteerd heb, weet ik niet, maar ik vind het heel irritant. Ja, ik vind het echt irritant als er studenten zijn die heel goed functioneren in de praktijk. Die ook daar heel erg goed een verhaal bij hebben. En die heel goed kunnen vertalen van dit is wat ik doe, dit is waarom ik dat doe. Die zich daar heel erg bewust van zijn. Die vervolgens bepaalde vakken, hoe moet ik dat nou zeggen, die het moeilijk vinden om in de regels van zo'n opleiding of zo'n curriculum te denken, om die af te schuiven als dat iemand niet voldoet. Want ja, er zijn zoveel mensen, zoveel smaken. En zolang je aan de doelen voldoet, want dat moet natuurlijk wel, maakt het voor mij ook niet uit hoe je daar komt. Maar als dit het eindresultaat moet zijn, qua doelen, niet qua producten of qua wat voor meetbaar iets dan ook, maar dit zijn de doelen. En als je daaraan voldoet, dan is het goed. En hoe je daar komt, dat is, daar kunnen we het over hebben.
Het hoeft niet per se de reguliere route te zijn. En andersom geredeneerd, je kunt alles voldoende afsluiten en nog steeds geen goede docent zijn.
Oh ja, ja, zeker. Ja, want dat was toen ik bij de opleiding kwam werken. Ik zei van ja, word je hier schrijver of onderzoeker of word je hier leraar? Al die verslagen die maar geschreven moeten worden, onderzoek wat gedaan moet worden. En daar hebben we in de opleiding wel echt een hele grote slag in geslagen. Dat onderzoek meer is dan het doen van een onderzoek, kwantitatief of kwalitatief. Ja. En we hebben nu ook een hele mooie afstudeerrichting waarin de student zichzelf onderzoekt. Dus vanuit een pedagogisch moment. En ik ben wel blij met die ontwikkeling.
Ja. Dus als ik hem heel kort door de bocht zou mogen samenvatten, is dat wat jij vanzelfsprekend vond, ben je nu vanzelfsprekender ook voor het hele systeem aan het maken?
Nou, als dat zo is, klinkt wel als een groot compliment. Maar dat is wel misschien waar ik niet eens altijd bewust, maar wel wat waar ik achteraan loop, ja.
Ja, en dat is een vrij pittige strijd in je eentje, denk ik. Maar we hebben veel mensen zoals jij nodig om de vanzelfsprekendheid te bereiken. Dat lijkt me een heel mooi streven.
Ja, maar nou zit ik ook in een team waar mensen niet hetzelfde denken, maar waar veel ruimte is om samen die vormgeving te doen.
Ja.
Dat klinkt ook wel heel plastisch. Maar en een manager die daarvoor ook de ruimte geeft. Dus dat is heel erg fijn. Want op een beetje reguliere opleiding zou ik binnen no time weer weg zijn. Maar hier kunnen we echt samen iets bouwen. En dat is heel fijn.
Het gaat allemaal over ruimte, hè? In de relatie die jij met de student aangaat. Maar ook binnen de systemen waarin je werkt.
Ja, ik heb echt veel ruimte nodig. Ik heb echt heel vaak dat ik denk, laat me met rust. Laat me doen wat ik wil doen. En het komt wel goed. En dat is misschien ook waarom ik anderen die ruimte gun. Om te doen wat zij willen of kunnen doen. Zonder in de pas te lopen waar iedereen in loopt.
Dat vind ik een mooie afsluiter. Dankjewel, Monique.
Graag gedaan, dankjewel.
Je luisterde naar In de Ogen van de Leerling. Een samenwerking tussen Dokhuis en Stichting Nivels. Hossein van Studio Deep zette deze verschilmakers prachtig op de foto. De koffer van deze podcast is daar een voorproefje van. De volledige beeldverhalen zijn te zien in onze reizende tentoonstelling. Bekijk nivels.nl of dokhuis.org voor meer informatie en check zeker ook de andere portretten. Op ons hoofdkanaal Nivels Podcast kun je terecht voor meer podcasts over onderwijs en pedagogiek.